dus sit down. De Hardstyle Podcast met diepgang.
Bij de eerste aflevering van The Sit Down. Ik zit hier nu bij Adaro, of ook wel bekend als Thijs in de studio. Hoe lang doe je dit nou al precies?
Allereerst bedankt voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan.
Hoe lang doe ik dat al precies? Nou, muziek maak ik denk vanaf 1995 ongeveer.
Maar dus dan doe je dat, uit mijn hoofd gerekend, al 23 jaar?
Ja.
En hoe is het dan begonnen? Hoe klinkt het dan?
Slecht in het begin. Nee, ik is eigenlijk begonnen. Ik was altijd heel mijn leven al geïnteresseerd in muziek. En rond 1995, 96 was het echt de gabbertijd in Nederland. En ik was 100% hardcore, zeg maar. En ik kocht wel vinyls gewoon, omdat ik al nieuwe muziek wou hebben. Alleen, ik vond draaien vond ik wel interessant, DJ's. Alleen ik vond het vooral leuk van hoe worden die nummers nou gemaakt, weet je wel. Dat vind ik dan het echte, dat is voor mij dan veel interessanter. En je weet er gewoon helemaal niks van. Dus je gaat toen in die tijd, toen was internet nog niet. Dan moest je naar de platenzaken en dan hopen dat er toevallig een bekende DJ op dat moment ook zijn plaat aan het kopen was. En sommige DJ's werkten ook in de platenzaken en dan kon je vragen van hey, wat moet ik nou voor apparatuur kopen en dit en dat. Dat blijkt wel allemaal heel duur te zijn, want dat was nog allemaal hardware, toen was software nog helemaal niks. Dus dat was flink sparen en lenen van papa. Toen heb ik ook nog een jongen die verkering kreeg met mijn nichtje. Die werkt op de achtergrond veel als producer. En die heeft mij eigenlijk de eerste kneepjes van het vak geleerd. En dat was nog niet eens hardcore muziek. Dat was gewoon puur clubhouse en alles. En idee van allerhande muziek. Maar gewoon het beginnen van produceren. En zo ben ik stapje voor stapje steeds meer apparatuur gekocht. Wat ik al zei, lenen bij papa, terugbetalen en zo opbouwen.
Maar is het dan bij jou maar hardcore begonnen?
Nee, ik maakte toen echt van alles. In het begin zelfs nog op een programma dat heette Impulse Tracker. Dat was een goedkoop programmaatje op de PC. Dat was echt amateuristisch, zeg maar. Dat was alleen maar met sampletjes. En daarna, via die jongen die verkering kreeg met mijn nichtje, was het dan de eerste Cubase en zo. En toen is eigenlijk, ik maakte op die Impulse Tracker maakte ik hardcore, met hem maakte ik club en halve trance en eigenlijk van alles. En zo ben ik ook een paar jaar daarna, in 2001, ben ik Ron van Kronenburg tegengekomen. Via die jongen die verkeerde met mijn nichtje. En toen ben ik samen met Ron en een jeugdvriend van mij die ook geïnteresseerd was in produceren, zijn we eigenlijk... Voor de grap hebben we een nummer gemaakt en dat is in de top 40 gekomen toen.
Echt? Wat is dat nummer dan?
Freeloader van Driftwood.
Dat ken ik helemaal niet. Kan je iets van hoe het klonk in de
video? Dat is een videoclip van op YouTube.
Echt? Oh, dat vind ik echt heel erg mooi.
Ja.
Maar dat dan dat al in de top 40 komt.
Dat was trouwens niet mijn eerste plaat. Mijn eerste plaat was een transplaat. Samen met Ron. Toen heette ik al wel Adaro. En die heette Aquaplanning, die plaat. Fank versus Adaro, Aquaplanning. En die was toen een keer Tune of the Week bij Armin van Buuren.
Dat is ook wel vet.
Dat vond ik ook vet, weet je wel. Dat was mijn eerste plaat ooit. En dan dat hij was toen al een bekende trance-dj. En dan Tune of the Week, dat was toch... Toen zat ik echt alles op te nemen van zijn radioshow. Want State of Trance, dat was toen ook al. Ja. Dus dat was eigenlijk het eerste. En toen daarna kwam het Driftwood project.
Driftwood klinkt wel heel bekend.
De meeste mensen kennen het projectnaam niet, maar als ze deuntje horen, dan denken ze wel, oh, die heb ik ooit gehoord. Dus.
Ik ben benieuwd hoe dat klinkt.
Heeft een...
Dat klinkt wel nog wel een beetje als van die foute muziek van vroeger.
Ja, maar dat was vroeger geen foute muziek.
Nee. Nee, dat geloof ik ook wel. Het deuntje komt inderdaad wel op.
Ja, dat is Dirk, die in beeld zegt, dit is Ron. En dat ben ik.
Nice.
Ja, dit was in 2002.
Mooi. Maar dat het dan hiermee begonnen is.
Ja, maar ik nu nog, hè, ik hou echt van alle muziek. Nu ben ik natuurlijk actief in de hardstyle en heb ik geen tijd voor andere muziek. Maar ik luister, als ik muziek luister, luister ik alles. Als ik uitga, ga ik ook naar verschillende dingen. Ik ben echt niet alleen maar hardstyle of hardcore fan.
Nee, ja, dat zie ik ook wel op je Instagram, want je gaat ook gewoon lekker naar Solar.
Ik vind persoonlijk echt alles mooi.
Ja?
Behalve jazz hou ik niet van en ik ben niet zo van de feest après-ski muziek. Dat kan ik niet. Je moet mij niet in de kroeg neerzetten.
Nee, niet meer van die snolle bolletjes.
Nee,
en,
daar kan ik geen 5 minuten naar luisteren.
Oh, dat is wel mooi. ik kan er bijvoorbeeld ook wel van genieten. Maar dan is het eigenlijk met trends begonnen voordat je eigenlijk de hardcore inrolde.
Ja, de hardstyle, ja zeker. Ja, maar eigenlijk gewoon ook van alles wat, weet je wel. Ik deed de ene dag dit, de andere dag dat. En wat vooral in die tijd was, in die tijd hadden wij echt met z'n drieën een groep met Driftwood. En iedereen had zijn eigen taken. Ik deed vooral de melodiegedeelte en die ideeën. En Ron en Dirk waren van de technische kant. En daar focussen we gewoon op onze eigen taak. En daarna heb ik eigenlijk gezegd van ik wil niet meer een bepaald onderdeel alleen kunnen. Ik wil alles kunnen, dus ik ga de techniek ook leren.
Ja.
En toen heb ik echt gewoon, toen was ook nog software nog maar net begonnen. Maar ook gewoon echt synthesizers, handleidingen, lezen, synthese cursussen. Alles gedaan om gewoon ook de technische kant te leren. En dat heeft een paar jaar geduurd. En eigenlijk daarna begon de hardstyle tijd.
Maar het is eigenlijk dat je alles wat je nu kan, dat heb je jezelf allemaal aangeleerd.
Ja, met natuurlijk, je werkt met mensen samen, dus je leert her en der wat dingen. Maar het meeste, eigenlijk alle jongens die ik ook ken als producer, die hebben het zelf geleerd bij hardstyle.
Ja, omdat je tegenwoordig allemaal van die DJ-scholen hebt.
Dat had je vroeger helemaal niet.
Nee dat is het mooie.
Nou bijvoorbeeld kun je een hoop leren op YouTube. En je hebt tutorials en zo. Nou, toen ik begon, toen was ik geen tutorial.
Dan was het maar gewoon een beetje aankloten.
Was nog niet eens internet. Dus waar ik wel heel veel aan heb gehad, zo begin jaren 2000, was het de bladen Computer Music en Future Music uit Engeland. Die heb ik, daar had ik echt een abonnement op en die las ik van voor tot achter. Daar stonden hele goede technische tips in om alles te leren. Die zijn er nu nog. Dat zijn goede bladen.
Ja, maar het is wel anders dan dat je nu gewoon even YouTube ops intikt met tutorial.
Het is veel makkelijker geworden in het begin. Zeg maar, toen ik begon, toen kon je niet in een jaar leren produceren. Dan had je echt, dan reken maar dat je daar ten eerste om de studio te kunnen betalen. Want software was er niet gratis. Want nu is het allemaal ook gratis. Nee. En
nu is het ergens gratis lekker.
Dat was allemaal niet. Je moest alles kopen. Dus voordat je het geld had, was je al een stap verder. En voordat je het eens geleerd had, duurde ook weer een paar jaar. Dus toen had je echt wel een jaar of 4 nodig om echt een goede producer te worden. En nu door de techniek is dat proces veel sneller geworden. Nu kan je gewoon, als je vol ervoor gaat, kan je gewoon in een jaar echt grote stappen maken, omdat alles op internet staat.
Ja, want hoe lang heeft het dan geduurd totdat je eigenlijk echt je eigen sound hebt kunnen ontwikkelen?
Ja, wel een aantal jaar. Ja, eigen sound. Ja, wat is mijn eigen sound? Is eigenlijk een verzameling van smaken die je door de jaren heen verzamelt.
Ja, omdat je wel bijvoorbeeld echt specifieke kicks hebt die, ik zeg maar, dat heb ik deze week geleerd, dat Devin Wild heeft echt zijn eigen soort kick. Dat je dat echt ook terug hoort in zijn muziek. En dat zo iedere artiest, iedere DJ zijn eigen kick heeft.
Ja eigen geluiden, eigen kicks. Ja, dat is. Hardstyle, dat kun je goed horen.
Maar dat heeft dan wel even geduurd, dat je echt...
Ja, tuurlijk. Daar gaat een hele tijd overheen. En vaak ook als ik demo's van beginnende producers krijg, dan zeg ik ook vaak... ze krijgen demo, ja, ik produceer nu... Of ik heb 2 maanden geleden FL Studio gedownload en wat vind je van mijn track, weet je wel? Ja, dat kan bijna niet dat het dan al goed is. Mensen moeten zichzelf wel de tijd geven om het vak te leren, zeg maar.
Vind je dat nu dat te veel mensen eigenlijk DJ willen zijn en dat ze denken dat het hun te makkelijk afgaat? Of?
Ja, DJ zijn, dat was een paar jaar geleden, wou iedereen DJ worden, maar nou wil iedereen natuurlijk producer worden.
Ja.
En je merkt ook met produceren, alleen de doorzetters blijven over natuurlijk. Want kijk, DJ'en, dat kun je echt snel leren. Dat nu met de tijd van nu zeg maar met Rekordbox en al die programma's kan jij in een middag kan ik jou draaien leren.
Ja.
Dus geen enkele kunst aan om te beatmatchen. Kijk, scratchen en echt draaien, echt turntable stijl, dat is een vak. Weet je wel, er zijn bepaalde DJ's die dat echt kunnen. Zwaar respect voor, weet je wel. Scratchen, allemaal aparte dingen, super vet. Maar het gewoon het gelijk zetten van een plaatje tegenwoordig en overmixen, daar is echt geen kunst aan. En daardoor, nu tegenwoordig is ook van, hey, wil je verder komen als DJ, moet je produceren. Want iedereen is DJ, dus er zijn er veel te veel. Nou, dan blijven alleen degene over die produceren en waarna vraag is dat die ergens komen draaien. Dus waar mensen, waar ze hun platen vet van vinden. Dus nu wil iedereen producer worden daar zie je wel dat dan toch wel een hoop mensen afvallen. Omdat die denken dat er net zo snel geleerd is als draaien. Maar dat is natuurlijk niet.
Nee, produce is ook echt een vak apart. Ik denk dat het ook een heel groot deel talent is. Dat je het...
Ja, talent en doorzettingsvermogen. Want je hoeft geen Mozart te zijn om dancemuziek te maken.
Ja.
Dus het is niet dat jij echt een instrument helemaal moet beheersen. Alleen je moet... op een andere manier muziek maken als een gitarist of een, weet je wel. Dus,
ja.
Dus het is eigenlijk heel veel facetten moet je beheersen, mixen, productiegedeelte. Je moet wel wat van akkoorden en zo weten. Je moet ook een bepaald iets hebben wat dat je ook, als je verder wil komen, dat er ook publiek voor is, zeg maar.
Ja, dat ook, ik denk dat ook met creativiteit te maken heeft.
Ja, creativiteit.
Dat mensen het kunnen horen dat jij het bent.
Ja. Ja, zeker.
Want krijg je dan veel demo's opgestuurd van...
Ja, maar dat willen we ook. Hè. Kijk, we zijn met Rough State, willen we ook talent een kans geven. Dus we beginnen een sublabel erbij.
Ja.
Voor dat er een beetje verschil zit met Rough State main label en het talentenlabel. Het hoeft niet alleen talenten te zijn. Er kunnen ook platen die net niet zijn voor het gewone label. Maar die wel van een bekende naam zijn. Die kunnen dan ook op dat label. Maar we willen zeker talent de kans geven. En ik luister daar wel veel demo's van jongens voor.
Ja, en dat je dan steeds vaak, dat je gewoon eigenlijk een beetje een kweekvijvertje gaat creëren.
Ja, maar je moet ook, kijk, je bent zelf ook ooit begonnen en je demo is door iemand beluisterd. Dus dat wil je ook doorgeven, zeg maar.
Ja, dat is ook. Ja, omdat het ook misschien heel lastig is om er doorheen te komen, omdat steeds meer mensen... Het willen gaan proberen en het de kans
willen geven. Ja, maar je hoort meteen of het de shit is.
Ja, want heb je dan ook wel eens van mensen dat je een demo krijgt en dat je denkt van... Oh jongens, zet dit alsjeblieft door, maar dat ze het dan opgeven omdat ze dat doorzettingsvermogen niet hebben?
Nee, die geven niet op. Nee,
als
ik heb nog niet echt iemand gehad die echt opgegeven heeft of zo. Maar waar ik bijvoorbeeld Rejecta, die stuurde een demo en daar was ik heel erg van onder indruk. Dus die heb ik doorgezet naar de andere jongens.
Ik ga je in jouw
collega. Thanks.
Ook handig.
Ja.
Maar Rejecta, die is ook in één keer, boom, in één keer tevoorschijn gekomen.
Ja, en die jongen die heeft het eigenlijk op een hele goede manier gedaan, vind ik. Die heeft heel lang gewoon in zijn eentje gewerkt. En die realiseerde dat het nog niet goed genoeg was. En pas op het moment dat hij dacht van, nou is het goed genoeg, nou ga ik het aan labels sturen. En dat was ook goed genoeg.
Ja.
Dat was zelfs heel vet.
Ja, want hij heeft, als ik het, ik kan het verkeerd zeggen, maar hij heeft een samenwerking met Frequencers toen.
Hij stuurde die demo naar mij toe. En toen, dan gooi ik dat in de Rough State groep.
Ja.
En... Frequencers wilde hem ook begeleiden. En die hebben met hem die met wat dingen geholpen en zo.
Ja, dat is heel goed uitgepakt. Want hij staat nu echt wel op ieder belangrijk... op best veel grote festivals staat hij nu volgens mij.
Ja, zeker. Hij doet het supergoed. En het mooie vind ik ook dat het niet bij één plaat is gebleven. Nee, hij heeft gewoon al een aantal dikke platen, weet je wel. Want daar zie je ook wel eens dat ze een debuutplaat hebben. Daar hebben ze natuurlijk al de tijd in kunnen stoppen.
Ja.
En dan komt er wat druk op te liggen. En dan wordt het moeilijker.
Ja, want dan heb je een prestatiedruk.
Ja, en dat is ook moeilijk. En misschien lukt het even niet om weer die knallen te maken. Maar hem lukt het wel.
Ja, het lijkt me dan ook wel lastig. Want bijvoorbeeld net zoals jij draait nu echt al heel lang mee. Voel je dan ook nog steeds die prestatiedruk?
Altijd.
Want jij draait ook gewoon op grote Cubase stages. Maar je draait ook classics.
Ja.
Wat vind je dan lastiger, om een juiste classic set neer te zetten of om...
Ik denk altijd wel van tevoren goed na over mijn sets. En er is voor mij geen verschil in moeilijkheid om een classic set neer te zetten. Of gewoon, ik kijk als ik een set bedenk wat ik ongeveer... Want ik bedenk niet mijn hele set van tevoren. Er moet ook een beetje spontaniteit in zitten.
Ik denk dat het ook een beetje met feeling te maken heeft.
Ja, zeker.
Hoe de menigte reageert.
Ja, wat er eigenlijk gewoon de standaard ding is wat er gebeurt. Je kijkt wie staan er om je heen geboekt. Dus wie staan er voor en na je te draaien. En die bel ik dan gewoon op. Of die app ik van... zo even overleggen wie wat draait. En dan vaak komt het erop neer dat je bijvoorbeeld... Noem maar iets. Alle twee wou je 6 bepaalde platen draaien. En dan zeg je, jij pakt die 3, ik pak die 3.
Ja.
Dus zo spreek je het een beetje af. Want ja, je wil natuurlijk niet dat mensen dezelfde plaat dubbel horen.
Ja, want hoor je soms inderdaad echt op een mainstage.
Ja, dat weten wij ook. En organisatoren hebben natuurlijk ook niet graag dat dubbele platen gedraaid worden. Dus ik vind het belangrijk ook. Als bezoeker irriteer ik me ook eraan. Dus ik bel iedereen en ik app iedereen van ze even een beetje overleggen.
Nou, ik vond het wel mooi dat ik een tijdje terug zag dat op internet voorbij kwam dat er een lijstje online, een foto was gemaakt van een lijstje van platen die sowieso niet gedraaid mochten worden door andere artiesten dan de artiest zelf.
Ja, maar dat is altijd, hè?
Ja, dat weet ik niet. Ik kan niet backstage kijken.
Nee, het is een ongeschreven regel dat je niet platen draait van jongens die in de line-up staan.
Oh, die op dezelfde stage draaien.
Ja, dezelfde stage. Andere stage maakt niet uit. Maar dezelfde stage. Of ze moet bijvoorbeeld, iemand moet om 12 uur staan en jij bent 8 uur later. Dan kan je wel misschien weer een plaatje van hem draaien, omdat het te lang geleden is. Maar als hij achter jou staat, dan moet je geen plaat van hem draaien.
Dat wist ik helemaal niet, dat het echt zo'n ongeschreven regel is dat je dan... Niet...
Nee, dat weet iedereen wel. Ja.
Ja, in ieder geval binnen de DJ-wereld, denk ik.
Ja, maar dat is ook vrij logisch. Als ik in een discotheek geboekt word als enige naam, zeg maar, enige bekendere naam. En de huis-DJ, die weet dan ook wel dat hij niet de platen van mij moet draaien, van Guns.
Nee, die gaan wel heel hard, de platen van Guns for Hire.
Hard bedoel je?
Nee, ja, gewoon hard, van dat mensen er heel hard op gaan. Dat is het echt een hele lekkere...
Ja, thanks. Ja. Ja, daar doen Randy en ik ons best voor.
Want hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen, hoe Randy en jij...
Dat is eigenlijk rond, ik denk 2007, 2008, draaide ik hier in een dorp waar ik woon in de discotheek. Dat heette toen Highlight. En dat draaide ik vast, toen was ik de huis-DJ, op de hardstyleavonden.
Ja.
En er werden de grote namen geboekt en ik draaide ervoor en daarna. Dus toen heb ik ook zeg maar, als je dan kijkt van het tussen haakjes vak van DJ, geleerd om op te warmen.
Ja.
En om in dienst te draaien van de bekende naam. Dus je moet dan niet willen shinen voor diegene die waar dik geld voor is betaald door de eigenaar. Dus daar heb ik toen ook geleerd. En ook van, als het 10 uur is en de tent gaat net open, dan moet je niet als een gek gaan staan beuken. Weet je wel? Dan moet je opbouwen. Rustige platen op. Je moet zorgen dat het opgebouwd wordt. En dan om 1 uur komt de bekende naam. En dan als die klaar is, dan ga je nog even de avond afronden. En op het laatst wel hardcore. Dus ook, zo heb ik het zeg maar geleerd. Nou, en één keer was... Randy woonde in Zeeland. Dat ligt naast Schaik. En die had gevraagd of hij ook een keer hier mocht draaien. Want toen was hij volgens mij nog net niet doorgebroken. En toen... Toen de eigenaar van de discotheek zei, hey, jongen hier uit de buurt, die wil komen draaien, kan je even kijken of het iets is. En toen begon hij, had hij hem een intro thuis gemaakt en scratchen, dat was super vet. Ik zeg, ja, die kan wel draaien, die kan super draaien, weet je wel. Dus, toen raakten we aan de praat en toen, je hebt natuurlijk, als je alle twee muziek maakt, heb je studio, al twee studio, dan ben je natuurlijk, word je maar één dorp verderop. Nou ja, klikte wel, weet je wel, kon ik een keer bij elkaar kijken en toen kwam ik een keer langs en toen begon ik meteen met muziek maken.
Oh, dat is eigenlijk dan wel mooi, dat jij hem eigenlijk een soort van hebt ontdekt.
Niet ontdekt. Nee. Nee, hij was, wat ik al zeg, hij had al plaat uit, hè.
Oh.
Nee, hij was nog niet doorgebroken, maar hij had al lang plaat uit.
Oh.
Nee.
Maar wel mooi.
Het is eerder dat hij mij ontdekt heeft dan ik heb.
Ja, het is dan wel mooi dat het dan zo'n samenwerking ontstaat.
Ja, zeker. Ja. Ja, en dat was wel mooi, want heel snel werden we al beste vrienden, zeg maar. Dus dat is helemaal leuk.
Ja, dat is dan leuk dat je in hetzelfde vak zit en dan...
Ja, en we hebben ook allemaal voor een groot deel dezelfde hobby's en zo. Dus.
Echt?
Ja, allemaal dezelfde filmsmaak een beetje. Ja, de films kijken we veel, vechtsport vinden we alle twee vet. En ja, kunnen we altijd goed over dingen praten en zo.
Dus als je dan denkt, ja, ik moet die studio uit en je moet even bewegen, dan kan je hem gewoon even bellen met Jo, zullen we even...
Ja, wij bewegen alle twee veel te weinig.
Ja?
Omdat we de hele tijd in de studio zitten. Maar inderdaad, iedere dag zitten wij een uur of twee uur te facetimen en zijn we elkaars klankbord, zeg maar.
Oh, dat is wel mooi dat jullie echt iedere dag eigenlijk...
Ja, ik denk wel, iedere werkdag hebben wij volop contact. En als hij iets verzint, dan belt hij mij als eerste om te laten horen en andersom ook.
Oh, maar dat is dan gewoon mooi. En dan is het al helemaal prachtig als jullie zo'n eigenlijk succesvol act hebben.
Ja, en dan bij Gunsvrijer, dan gaan we bij elkaar zitten.
Ja, want het meest succesvolle recente nummer is Bella Ciao.
Ja.
Dat is echt...
Dat was een idee van Tessa, mijn vriendin.
Echt?
Ja.
Oh, dus Tessa heeft eigenlijk gezegd, kan je hier een remix van maken?
Ja, die was die serie aan het kijken. En toen liet ze dat horen. En toen eerste gedachte was, weet ik niet, weet je wel. Maar toen liet ze nog een keer van, doe dat nou. En toen ging ik het luisteren en toen denk ik... Ja, dat is dan wel echt voor Guns for Hire, vind ik, weet je wel.
Ja.
Maar en toen in één keer kreeg ik een berichtje van een hardstyle fan die het ook al zei. Toen dacht ik van, dat wil wel wat zeggen, nou, weet je wel.
Ja.
Dus toen heb ik Randy opgebeld en zijn we eigenlijk meteen begonnen.
Dus eigenlijk alle credits nu voor Tessa, voor het
idee. Ja, zeker credits voor Tessa.
dat ze het Bella Ciao... Ja. Want het past inderdaad wel bij Guns for Hire, want heel die serie met geweren...
Ja, daarom dacht ik meteen van, dat is echt voor Guns geschikt. En ook de vibe in de melodie. Ik had wel meteen van, als we die melodie doen, dan moet die twee keer zo langzaam. Want als je hem snel doet, dan wordt het echt kermismuziek. En als je hem dan twee keer zo langzaam doet, met stoere sound, dan is het helemaal voor Guns.
Maar dat is dus ook echt het mooie, dat zodra je die geluidsknop uitzet, dan hoor je iedereen meeschreeuwen.
Ja.
Dat is gewoon standaard. Maakt niet uit wie of waar het gedraaid wordt. Maar...
Ja, ik vind ook echt mooi dat die plaat verder is gegaan dan de hardstyle scene.
Ja, iedereen kent het.
Ja,
ik
kreeg allemaal van mensen die eigenlijk nog niet eens echt hardstyle fan zijn, die op vakantie gingen naar Mallorca en naar Spanje en die dan allemaal... filmpjes sturen dat die in de lokale kroeg wordt gedraaid, dat alles op zijn kop staat. Weet
maar
je
dan
wel.
Is het eigenlijk een beetje zo'n à la Year of Summer, dat je als je aan het stappen bent, dat een van de nummers is die je...
Ja, alleen het verschil is dat Year of Summer op de radio kwam en nummer 1 van de top 40 was.
Ja, maar je hebt ook bijvoorbeeld Let It Go. Let It Go is ook echt een van de tweakers, dat nummer daar.
Ja, dat het iedereen verder gaat als de hardstyle scene.
Ja, iedereen gaat er helemaal los op en iedereen kan het meeschreeuwen.
Ja, dat is vet. Dat is gewoon ja, super, super leuk om mee te maken.
Is het ook buiten verwachting dat het zo ver is gekomen?
Ja, dit is wel boven verwachting, ja. Ja, dat, kijk, we wisten wel dat het vet was en dat het leuk was voor de mensen die de serie keken.
Ja.
Maar dat het zo groot zou worden, hadden we ook niet verwacht.
Heb je daarna nog wel zelf de serie gaan bekeken?
Ja, zeker.
Ja, want dan weet je ook een beetje op welk moment dat nummer komt.
Ja, maar ook eigenlijk toen het idee had, ben ik het ook meteen gaan kijken. Want we hebben ook natuurlijk die stedennaam en zo. Is ook uit de serie, weet je wel, die we erin doen.
Ja, ik heb hem zelf ook...
Toen vonden we wel belangrijk dat die Isla Ora Fuego, dat wordt ook in de serie gezegd, dat er ook echt wel dat het iets met de serie te maken had.
Ja, ik vind het gewoon heel mooi dat wanneer het rustig is, die muziek, dat je echt... Dat lekker opbouwend is, dat het ook heel dat gevoel van de serie oproept.
Ja.
Dat die serie ook continu, het is even wat rustig en dan begint de spanning weer op te bouwen. En dan baf, is het weer in één keer ergens oorlog in de serie.
Ja. Ja.
En dat is dus ook inderdaad mooi dat je het helemaal terug hoort.
Ja, maar het liedje origineel, er zit een heel verhaal achter. Hè? Komt uit Italië en dat ligt daar best wel gevoelig. Dat is een liedje van communisten uit Italië, van rond de Tweede Wereldoorlog. Dus het is tegen de nazi's, maar pro-communistisch. En die communisten daar, die waren wel tegen de nazi's, maar het is niet dat die daar allemaal lieve jongens waren. En die hebben daar ook veel kwalijke dingen gedaan. Waardoor wij in het begin best wel wat berichtjes kregen van Italianen. Dat kun je ook op YouTube zien bij de commentaar. commentaar van sommige Italianen, die waren er echt niet blij mee dat wij dat nummer hebben gedaan. Maar ja, wij hebben helemaal niks, wij willen niks met politiek te maken hebben. Dus wij hebben dat ook helemaal niet bedoeld als iets met politiek, gewoon puur van, hey, wij vinden dat nummer uit die serie vet. En als je ook kijkt, als je leest over dat nummer, dan is het al veel verder gegaan dan de geschiedenis waar die uitkomt. En ik weet ook helemaal niet wat ze zeggen, weet je wel. Ja. Maar het is intussen een liedje geworden wat in reclamecampagnes en dingen gebruikt wordt voor het strijden voor vrijheid. En dat past weer wel mooi bij Guns.
Ja, dat is dan wel weer zo. Maar dan, omdat je dan ook nu al een hele tijd met R&D samenwerkt. Tijdens die samenwerking ben je er ook nog even uit geweest omdat je gehoorproblemen kreeg.
Ja.
Was dat ook deel dat het onzeker werd of Guns verder kon of niet?
Alles was onzeker toen op dat moment. Ik zal even uitleggen hoe het zat, zeg maar. Wat er gebeurde is, dat was de winter van 2014. Toen was op de dag dat... Ik had altijd al veel last van overgevoeligheid van geluid, maar daar was wel mee te leven. Dus als er iemand een vork op een bord deed, dan zat ik zo hard, weet je wel. Ja. Mijn vinger bij mijn oor, maar niet zo hard. En toen in één keer, toen was ik een plaat aan het maken met de Prophet, bij mij in de studio thuis. En ik weet niet wat er gebeurde, maar wij zaten te lunchen. En ik werd helemaal gek van al die mensen die met de stek op de borden en praten. Ik werd helemaal gek. Ik kan er niet meer tegen. Dus ik liep weg van, waar is er met mijn oren aan de hand? En toen in één keer, ik zei tegen Dof, er stond een prof, ik moet stoppen. Ik kan niet meer. Alles doet pijn. Elk geluidje deed pijn aan mijn oren. Ik kon nergens meer tegen. En als je dat dan krijgt, dan krijg je in één keer van, ik moet nu stoppen met muziek maken, want daar gaan mijn oren eraan, weet je wel?
Ja.
Dus ja, toen ben ik eigenlijk, toen zijn we halverwege die track eigenlijk gestopt. En toen ben ik nog wel 3 weken gaan draaien. Omdat je natuurlijk wil uitstellen dat het publiek er last van heeft. Dus dat je boekingen afzegt. Dat wil je zo lang mogelijk uitstellen. Nou, toen heb ik de gekste dingen gedaan. Heb ik gezocht naar de zwaarste filters die er waren om in mijn oordop te stoppen. Want ik had altijd netjes oordop in. Altijd vanaf mijn 18e gewoon... Altijd voor mijn oren gezorgd. En wat heb ik nog meer gedaan? Koptelefoons voor drummers had ik ergens op internet gevonden dat die het beste waren om te filteren. Nou, die had ik erop. Ik liep thuis met oordoppen rond. Ik zat alles te beschermen. Misschien wordt dat wat beter, maar het werd alleen maar erger. En dat blijkt ook achteraf als je allemaal zo daar doorslaat. En eigenlijk wat er gebeurt is de drempel van wat je oren aankunnen, die ga je verlagen, zeg maar.
Ja.
Dus ze kunnen steeds minder tegen bepaalde geluiden. Kreeg ook nog tinnitus erbij, daar zijn die piepen in je oor. Kreeg de hele tijd. Dus als ik de radio op een gegeven moment, bij mijn laatste boeking, toen, dat was in Groningen, meen ik. Toen moest ik van Groningen naar, wat was dat, Leiden, dacht ik. Weet ik het, Den Haag of Leiden. En toen zat ik in de auto, ik zet de autoradio aan, iets harder. En in één keer, keiharde piep in mijn oor. Ik zeg, what the fuck, jongen. Ik zeg, ik dit wordt mijn laatste boeking, zei ik. En toen heb ik daar in Den Haag nog 1 keer gedraaid. En toen heb ik ook gedraaid alsof het mijn laatste boeking was. Ik dacht, nou is het afgelopen voor altijd. Dus ik heb echt alles gegeven, die set. Die was ook echt vet en ik gaf er ook geen zak om. Maar daarna, toen heb ik mijn boekskantoor gebeld, stoppen mee. En alles cancelen. En toen kwam het grote raadsel. Waardoor wordt het veroorzaakt?
Ja.
Nou, dan ga je googlen. En dan word je dan banger. Zie je mensen die onderhand... niet onderhand, die gewoon zelfmoord plegen hierdoor. Dus je wordt steeds banger van, wat is er allemaal aan de hand? We hebben wel contact met mensen opgezocht die er ook mee te maken hadden, die ook in de muziek zaten, waar ik wist dat die oorklachten hadden, om advies te vragen. En dan kom je al snel op om allemaal therapieën proberen, want het is wat bij de ene helpt bij de ander niet. Je weet gewoon echt niet wat er aan de hand is.
Ja.
Nou, wat uiteindelijk van alles probeert. Ik ben zelfs naar paranormale mensen geweest. Zo ver ging het.
Ja.
Omdat ik gewoon wanhopig was van hoe krijg ik mijn oren goed. Toen op een gegeven moment kwam ik op dry needling therapie. En dat is dus niet zweverig. Dat is je spieren hebben knopen.
Ja.
Blauwe plekken voelt daar en er zijn knopen. Die moet je lek laten prikken. Dat doen ze met naaltjes. En als je die, dan kan daarna het bloed er weer door.
Ja.
En dan krijg je weer, dan gaat de pijn weg en dan is de blokkade is weg, zeg maar.
Ja.
En toen ik dat eigenlijk had gedaan rondom het gebied. Toen ben ik naar Monique in Uden, die is daar echt gespecialiseerd in, via daar terechtgekomen. En die heeft eigenlijk mijn leven en mijn carrière gered. En die heeft daar rondom mijn oren was alles blauw. heeft zij dat gedaan. En toen gingen de klachten weg. Dus die heeft, dat was bij mij gewoon. Alle spieren rondom mijn oren, mijn nek, mijn schouders. Alles was helemaal tot de max overbelast. Ik had ook hele erge migraine aanvallen. Maar kwam allemaal daardoor. Allemaal door. En waardoor is dat dan overbelast? Dat is een combinatie van constant foute houding. De hele tijd in de studio.
Ja.
Verkeerd mijn nek. Verkeerd mijn schouders. Zwakke onderrug. Weet je wel, je zit fout. En dat heeft gewoon opgebouwd met waarschijnlijk te voorzichtig geweest voor mijn oren. Dus te angstig mee omgegaan, te erg mijn oren beschermen, te vaak oordopjes in als het niet nodig was.
Ja.
En dat bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat ik op dat punt terecht kwam. En toen ik bij die vrouw geweest was, zij heeft gewoon echt... Want het ging veel verder als alleen mijn carrière. Ik had mijn carrière al opgegeven. Ik dacht al van de draaien en muziek maken zit er nooit meer in.
Heeft het ook Tessa veel belast? Want...
Ja, iedereen. Ik was mentaal echt op een dieptepunt. Dus ik had er al vrede mee dat mijn carrière voorbij was. En nu hindert mij ook zo erg in mijn normale leven dat ik nog niet eens meer kon bellen. Ik kon geen tv meer kijken. Ik kon me eigenlijk alleen maar opsluiten en gewoon mijn leven was gewoon kut.
Ja.
Tuurlijk heeft Tessa daar last van gehad, zeg maar. Die heeft daar echt wel. En mijn vader ook. En mijn zusje. En iedereen.
Ja, dat lijkt me ook gewoon niet makkelijk dat je continu met dat... Het is denk ik gewoon niet voor te stellen hoe dat voor je voelt.
Ja, gewoon elk geluid doet pijn. Dus als iemand met jou praat, dan ga je zitten irriteren aan de S of aan de T.
Ja.
Dus als je gaat, en op een gegeven moment ga je ook alleen maar luisteren naar die S en die T. En alles doet pijn.
Net zoals dat je irriteert als mensen te hard eten, te luid eten.
Ja.
Daar kan je als normaal mens al aan irriteren. Maar als je dan nog eens echt overgevoelig bent voor letterlijk alles wat iemand zegt...
Ja. En je antenne gaat erop. En dat is het probleem ook vaak bij mensen die tinnitus hebben. Die horen alleen maar die piep meer. Omdat ze alleen maar naar die piep luisteren, wordt die piep harder. En het enige wat ze horen is die piep.
Ja.
En dan worden ze gewoon ook angstig van. En dan kom je in die vicieuze cirkel waar je niet uitkomt. En daar is ook een deel psychologie bij. En dan kun je ook met audiopsychologen praten van... Hey, weet je wel, hoe moet ik daarmee omgaan? En dat heeft mij ook geholpen, dat deel.
Is dat voor jou ook de heftigste periode in eigenlijk gewoon je hele carrière... of misschien wel je hele leven geweest?
Nee, samen met het overlijden van mijn moeder.
Ja, ja dus, want is die dan al op vroege leeftijd?
Toen was ik 25.
Ja.
Daar zijn de twee momenten wel de heftigste was.
Ja, want toen zat je eigenlijk in je opkomende carrière.
Ja, nee, toen nog niet.
Toen nog niet?
Nee, dat was 2005.
Ah,
dat was de tussenperiode. Dat was tussen de trendsperiode en de hardstyleperiode.
Ja,
omdat ik vooral... Toen heb ik ook nog allemaal baantjes erbij gedaan. Mijn vader heeft een kapsalon. Ik heb gewoon een kapperschool gedaan. Meegewerkt in een kapsalon. Om maar hem tevreden te houden, dat ik geen geld hoefde te gaan verdienen, zodat ik bij hem kon blijven wonen. Maar daar stelde u wel tegenover dat ik het kappersvak leerde en dat ik meehield in de kapsalon. En de rest van de tijd zat ik in de studio.
Dus jij kan gewoon ook mensen hun haren nu nog steeds knippen, omdat je het vak hebt.
Bepaalde kapsels kan ik wel, ja. Ik zal niet zeggen dat ik een goede kapper was, maar ik kan bepaalde kapsels kan ik goed knippen en... Maar ik vond het, ik deed het echt met tegenzin. Als ik nu ooit klaag over mijn werk nu, dan denk ik aan dat terug.
Ja?
En dan heb ik meteen niks meer te klagen.
Maar dat was gewoon omdat het onder dwang, je deed het onder dwang.
Nee, niet onder dwang, maar meer, het was ook logisch. Kijk, als je thuis blijft wonen en je krijgt onderdak en eten, dan is het niet gek dat je iets terug moet doen.
Ja, dat klopt, dat is ook zo. Ik heb dat ook. Ik woon ook als enige, woon ik nog thuis. Ja, dan moet ik gewoon, ik moet ook helpen in het huishouden.
Ja, precies. Dus bij ons was ze dan meehelpen in de kapsalon en kapperschool volgen. Nou, dat heb ik gedaan en uiteindelijk ben ik blij dat ik er vanaf ben.
Ja, dat je nu gewoon lekker iets kan doen waar je hart ligt.
Ja, tuurlijk.
En ben je er ook meer van gaan genieten nu je gewoon, nu eigenlijk heel het probleem rond je oren weg is?
Oh, zeker. Toen ik terugkwam, de eerste maanden waren wel een beetje afwachtend natuurlijk, omdat je niet weet of het terug gaat komen. Maar nu weet ik gewoon precies hoe het zit, hoe je moet voorkomen. Waar ik heen moet, als er iets is, dan ga ik naar Monique toe. Die prikt weer even, weet je wel.
Ga je er nog wel eens heen dan?
Nu één keer in de 3/4 jaar, denk ik. En als ik voel dat het weer wat blauw begint te worden, dan ga ik.
Ja, dat scheelt als je het al een keer hebt gevoeld dat je...
Het is nu... zo fijn dat je weet waardoor het komt. Want ik krijg nu wekelijks nog berichten van mensen die vragen of ik ze kan helpen. En dan vertel ik mijn verhaal altijd. Want ik probeer iedereen te antwoorden.
Ja.
Maar niet bij iedereen werkt deze oplossing.
Nee.
Het kan ook zijn dat jij echt door vuurwerk bij je oor of door... echt een avond te dicht bij de speakers te hebben gestaan. Of door mensen, we hebben gehoord, militaire dienst die een schot bij een oor hebben gehad. Ja, dan kan je echt, hyperacusis heet het dan, die overgevoelige uit voor geluid. Die kan je echt oplopen. En dan moet je echt een ander traject in dan dat ik heb gedaan. Maar er zijn er ook mensen waarbij het wel lag aan de overbelaste spieren in de nek, schouders, kaken, boven de oren. Je zet ook een kaakspier boven je oren. Die heel veel mensen die klemmen en knarsen. Die hebben er ook veel last van. Als je s'nachts bijvoorbeeld klemt, kun je ook last van je oren van krijgen.
Ja, ik denk dat je op heel veel manieren last van je oren krijgt.
Ja, alles zit met elkaar in verband. Dat is gewoon.
Ja, want ik heb bijvoorbeeld wel dat als ik zodra ik al een klein beetje trilling van de muziek door mijn trommelvlies hoor, dus dat ik het echt voel trillen, dan denk ik, oké, ik doe mijn oordopjes in, want anders zit ik straks met een piep thuis.
Ja, maar je moet gewoon realistisch tegen je eigen zijn van, is dit nou te hard? Of niet. En als het niet te hard is, doe dan die oordoppen niet in.
Dus het is dat je eigenlijk een beetje de grens moet gaan opzoeken van...
Ja, je oren moeten niet te slap worden, zeg. Nee. Dat ze helemaal nergens tegen kunnen, want dan krijg jij ook sneller klakken.
Ja, dat is ook. Dan heb je wel weer sneller een piep als je dan thuis komt van een feest.
Ja, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, in een kroeg, daar is vaak hele slechte speakers.
Ja.
Daar doe ik meteen mijn oordop in natuurlijk. Ja. Maar op een verjaardag deed ik toen ook mijn oordop in, maar dan hoef je het niet te doen. Weet je wel, dat is gekke werk.
Ja, dat klopt.
Maar ja, ik deed het toen wel, omdat ik dacht van, oh, mijn oren die mogen niks lijden.
Ja, begrijpelijk. En wat ik me dan ook, wat ik bijvoorbeeld ook afvroeg, want je zei, je hebt een keer zo'n Q&A gehad, echt met stel een vraag.
Ja.
Dat je ook vragen kreeg over wat je bijvoorbeeld drinkt op een festival. Dat je toen ook gewoon zegt van, ik drink geen drank en ik gebruik geen drugs.
Nee.
Is dat een hele bewuste keuze dat je...
Ja, ten eerste omdat ik het niet lekker vind. En ten tweede, ik wil altijd controle over mij houden.
Ja.
Dus ik wil niet mezelf anders voelen als dat ik nu ben.
Ja.
En dat heb ik ook nooit gedaan. Ik heb één keer gebloot toen ik 12 of 13 was. Daar ben ik ziek van geworden. En toen ben ik gaan kotsen. En,
dat ben je echt bed gegaan.
Ja, en dat was ook, ik heb me eigenlijk nooit stoned gevoeld. Dus dat was mijn enige ervaring. Toen dacht ik, die troep die moet ik niet meer hebben. En andere drugs heb ik nooit behoefte aan gehad. Ook, dat is niks voor mij.
Ik wil eigenlijk, want jij bent ook bezig met, je zit nu een nieuwe EP allemaal online te gooien.
Ja. Ik eigenlijk nu met een EP-serie bezig. En part 1 is dan nu, iedere week komt er een nummer vanuit. En part 1, het heet The Other Side EP. En part 1 zijn de tracks The Other Side, The Voice of the Fire, One More Time met Ellie. En Flame Up. Eigenlijk 4 tracks die ik gebundeld heb als EP part 1. En nu ben ik al bezig met de tracks voor part 2. En die daar hoop ik dan eind van het jaar eruit te kunnen doen.
Ja, dat is lekker.
En tussendoor komen wel andere releases uit. Met Edward, met E-Force. Long Hard Summer komt eraan.
Oh, die staat volgens mij op de Cubase CD.
Ja. Ja, en ja, die komt uit op, volgens mij op A2 Records gewoon. En op Q-Dance Records komt een plaat met B-Front en Dawnfire uit, Touch Star.
Ja, dat is ook een lekker nummer. Die hoor ik inderdaad, die hoor ik wel eens voorbij komen. Dan denk ik, oh ja.
Ja, die doet het heel goed.
Maar is dat, je hebt ook zo, ik weet even de naam niet, maar je hebt ook wel eens een, deel jij een nummer, wat heel bekend is, een heel melodie, maar ik weet niet of dat nou Touch Star is, of het is een nummer wat nog niet uit is, waarvan ik denk,
ja, dat kan goed die zijn. Moet ik hem laten horen?
Ja, want ik ben nu even heel benieuwd. Want ik weet één nummer wat er niet uit is. Dat vind ik zo stom. Altijd tussen Defcon en het einde van het jaar duurt het altijd zo lang totdat nummers uitkomen.
Ja.
Dan zit je echt, oh, dat nummer heb ik in die set gehoord.
Touch.
Ben jij ook zo iemand die dan... zo vaak dingen opslaat met final edition en dan echt de final edition.
Ja, want hier, als je hier kijkt, als ik Touch Star intyp, dan kom je, als het goed is, diverse masters tegen.
Oh ja, je ziet echt.
Inmix opnieuw, toen hadden we fout gemaakt in de inmix. Final master 29 juni, weet je.
Ben je er al wel lang mee bezig?
Ja, die hebben we op Intense voor het eerst gedraaid. Dus dat was, wanneer is dat?
Intense is het eerste weekend van juni.
Ja, dus toen hadden we een testversie en toen waren we niet tevreden over hoe die klonk. En dan ga je er nog een paar keer aan sleutelen.
Maar is het dan wel dat je gaat testkijken van, hey, hoe reageren de mensen op dit nummer?
Ja, nee, je deadlines zijn vaak parties. Ja. Dus bijvoorbeeld zo'n plaat, die wilden we ook op Intense voor het eerst draaien. En dan werk je daar naartoe, maar dan zit je bijvoorbeeld, dat was toen ook, zaten tot het laatste moment voordat je weg moet rijden, ben je ermee bezig.
Ja.
En dan, ja, dan kom je er wel achter op maandag als je met nuchtere oortjes er naar luistert, dat bepaalde dingen nog niet goed klinken.
Nee, dat je dan denkt van, oh.
Ja, nee, of je laat hem ook, kijk wat je heel vaak doet, je hebt een groepje van bevriende collega's waar je het aan laat horen en Jantje zegt wat feedback, Pietje zegt wat feedback en daar ga je kijken van ja, ga ik er iets van aannemen of denk eigenwijs.
Vraag je veel feedback bij je collega's?
Ja, zeker. Iedereen doet dat bij elkaar.
Ja.
Van de bevriende jongens, zeg maar.
Ja, ik word er nu al helemaal vrolijk van. Het nummer is, ja, ik vind dat vocals tegenwoordig ook heel veel invloed hebben op het nummer. In ieder geval de feeling die erbij geroepen wordt. Want ik ben bijvoorbeeld zelf, ik ga best wel hard op van zulke zweverige vocals.
Ja.
En dan ook dat geluid wat er ook nog zweverig bij is. Dan op die schreeuwende mannenstemmen, om het zo te noemen.
Ja, ik vind vooral de ene keer vind ik dit leuk en de andere keer wel een schreeuwende mannenstem. Ja, ik hou echt van alles.
Ja, het is ook inderdaad.
Als je een hele set vol met dit doet, dan
word je er ook heel moe van. Maar het is meer van, als ik bijvoorbeeld een losse afspeellijst heb. Inderdaad, ene keer vind je even dat nummer lekker. Maar ik vind dan, dit is dan een nummer waarvan ik denk, oh, die kan ik wel even op repeat zetten. Want dat...
Ja, dit is wel, kijk, als je een zangnummer hebt en zo, dan is het wel ook heel erg luistergeschikt.
Ja.
Dan vindt je tante vindt het ook niet erg om te horen.
Ja, ik vind bijvoorbeeld, ik heb een familie die, mijn broer en zus, die vinden hardstyle wel chill. Ik heb het van hun meegekregen. Maar mijn moeder, die vindt het echt neurotische kutmuziek, om het soms zo te noemen.
Maar, die horen alleen dat gestamp, zeggen ze dan.
Ja, maar dan als ik het bijvoorbeeld op deze manier een beetje laat horen dat het rustig opgebouwd wordt, dan kunnen ze het veel beter handelen dan dat ik bijvoorbeeld zeg dat ik Musica van Sepha en Dr. Peacock opzet.
Ja, ja.
Dat kunnen ze dan weer niet handelen.
Ja, ja.
Maar het euforische kunnen ze tegenwoordig wel dus in ieder geval...
Ja, maar ja, het beginstukje is ook een beetje poppy, hè?
Dat is ook
bijvoorbeeld deze plaat heeft ook wel een heel verhaal. De melodie is van een Roemeen of een Hongaar die het voor een tv-serie heeft bedacht in de jaren 70. Toen hebben de Kelly Family hebben dat gecoverd. Die hebben daar een grote hit in Europa mee gehad. Ik ken het nummer uit mijn jeugd van een Duitse trance DJ.
Yeah.
DJ Sakin and Friends heette het toen. B-Front en Jamie, toen heette die Pulse, nu Dawnfire, die hebben als two sides die trendsplaat gesampled van DJ Sakin & Friends en daar een hardstyle versie van gemaakt in, wat was het, 2009 of 10 of zo.
Yeah.
Die kon nooit uitgebracht worden omdat die natuurlijk dat stuk gesampled hadden van die trendsplaat.
Yeah.
Toen bij Classic Set heb ik die plaat gedraaid op Rebirth. Toen dacht ik van, ik zal eens aan Bob vragen, aan B-Front, van mag ik die remixen? En toen zei hij, ja, maar dan kun je hem niet uitbrengen, want er zit een sample in.
Ja.
En toen zei ik van, waarom gaan we hem dan niet met z'n drieën gewoon opnieuw maken? En dan gaan we die sample, die gaan we niet gebruiken. Laten we een zangeres inzingen, gaan we een nieuwe tekst verzinnen. Dan gaan we alles opnieuw maken, weet je wel.
Ja.
En dan kan je het uitbrengen, want dan heb je het niet gesampled. Dan betaal je alleen al je opbrengsten, gaan naar de originele melodiemaker. Dus die Roemeen-Hongaar, die krijgt al het geld van de plaat. Zo werkt het, zeg maar.
Ja.
En daar moet je dan een deal mee maken. Nou, dat hebben we dus gedaan. En die krijgt netjes zijn geld. Niks aan de hand. En wij hebben gewoon originele dingen erop verzonnen. De fluit die hebben we via internet door een man uit New York op laten nemen. Dus het is een echte fluit die erin hoort. Een zangeres, ook uit Amerika, heeft het ingezongen. Jessica Carvo. En zo heb je ik vind het ook echt een leuke combinatie van onze sounds bij elkaar is het nu geworden, weet je wel.
Ja, want ik weet bijvoorbeeld wel, in 2015 weet ik nog heel goed dat de scene in één keer paf, keihard ging allemaal.
Ja.
En ik merk nu dat het dus steeds meer mensen ook in de raw scene het veel klein beetje euforisch maakt. Dus dat er veel meer een melodie
door dat de vind ik niet euforisch. Ik vind het gevoel niet euforisch. Het is meer melancholisch voor mij.
Ja.
En ook wat ik doe de laatste tijd ook veel meer met melodie, maar dan niet euforisch. Ik hoef er niet vrolijk van te worden.
Nee.
Want euforie is vrolijk. En vrolijk hoef ik niet te worden.
Ja.
Ik wil het voelen.
Ja, dat is inderdaad.
Er moet gevoel in zitten.
Dat
vind ik mooi.
Maar dat vind ik dus dat er wel steeds meer gevoel in platen terug te horen is. Dat het niet gewoon lomp rammen is. En,
ja, die zijn er ook genoeg. En daar is eigenlijk jammer genoeg onderhand de tweede scene aan het worden. Dat hele raw, zeg maar. Het is niet meer echt dat het één hardstyle scene is. Dat vind ik wel jammer. Dat was een paar jaar geleden nog wel. Maar ik probeer in mijn sets, wil ik dat ook draaien tot een bepaalde grens. Maar dan vooral echt van links naar rechts, van alles wat. Omdat ik een brede smaak heb, wil ik ook breed draaien. En dan kun je ook vaak zien in mijn sets, dat het echt van ik draai platen van Delete, maar ook van Noise Controllers. Weet je wel?
Ja.
Dus echt van alles wat.
Ja, dat is ook zo. Maar dan, ik vind het bijvoorbeeld zelf ook heel jammer om te zien dat het nu standaard echt die raw scene, dat het ook echt, dat het vooral op internet ook meer naar boven komt dan de.
Het zijn de fanatiekelingen. Dat is gewoon. Ja. En daardoor, zijn er hele erge hypes in. Bepaalde artiesten die dan in één keer helemaal de shit zijn. En twee maanden later is het weer iemand anders.
Ja.
Want dat gaat heel snel. En die willen allemaal het nieuwste horen. En het hardste. En ja, dat is altijd weer iemand anders. Dus hypes volg je zelf heel snel op tegenwoordig. En daar komt gewoon. Daar zijn de jongeren, de fanatiekelingen. Die gaan er helemaal voor. En het is super vet om te zien. Alleen, het is niet de muziek waar ik tegenwoordig vind ik voor het echt. Dan, als je dan toch hardcore wil, dan heb ik liever echte hardcore.
Ja. Ja, want jij bent zelf ook een hardcore fan.
Ja, zeker. Maar dan echt wel meer mainstream.
Maar zou je zelf ook nog een keer hardcore willen maken? Echt
het komt er nou niet van door de tijd, maar ik wil het echt nog wel ooit doen.
Ja.
En dan zou ik graag willen samenwerken met jongens waar ik dan echt tegenop kijk en fan van ben. En dan heb je de jongens als de Player, Anger Fist, Promo vroeger. Dat zijn jongens waar ik echt, dat zijn mijn idolen.
Ja, dus echt de namen die ook echt al 10 jaar bekend zijn eigenlijk.
Ja, en ook de Player is denk ik wel technisch misschien wel de allerbeste die er is.
Zou je dan daar wel eens mee in de studio willen duiken om gewoon een keer mee te kijken hoe die die hardcore maakt?
Ja, zeker. Geweldig. Ik vind de Player, daar kan ik echt van die platen kan ik echt genieten.
Maar het lijkt me ook, hardcore is toch wel weer andere techniek dan dat je nu.
Ja, het komt wel steeds meer naar elkaar toe, maar ik vind het allemaal interessant.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Dat snap ik ook wel. Ja.
Hardcore en het is ook een hele aardige gast.
Ja, ik ken hem niet persoonlijk.
Heel aardige gast, ja.
Maar ik vind tot nu toe, in ieder geval de mensen die ik heb gesproken, vind ik allemaal eigenlijk wel aardig eigenlijk. Dat ze gewoon.
Ja, de algemeen in de hardcore hardstyle scene zijn we alle producers zijn eigenlijk uit liefde begonnen voor de muziek. En zijn allemaal jongens die allemaal een beetje dezelfde weg wat dat betreft hebben afgelegd. En gewoon allemaal studio mensen zijn. En dat klikt, daar kun je al uren met elkaar over lullen.
Ja, je ziet ook trouwens wel, bijvoorbeeld wat je ziet bij de Raw, het zijn vaak inderdaad mensen die de hele hype zijn. Maar bij de hardstyle zie je echt dat de namen die 10 jaar geleden gehyped waren en begonnen, dat die nu nog steeds vast, stevig hun plekje hebben.
Omdat ze kwaliteit maken.
Ja.
Nog steeds. En dat is een hele erge klasse, vind ik.
En vind je dat bij de Raw dan minder is? Dus bij dat echt.
Nee, ik denk dat iedereen, iedereen wel zijn. Er zijn altijd een paar jongens ondergewaardeerd. Maar meestal krijgt wel iedereen de credits die verdient.
Ja.
Denk ik wel, uiteindelijk.
Snap ik.
Maar er zijn ook jongens die ondergewaardeerd zijn omdat ze bijvoorbeeld niet cool zijn om te zien draaien of weet ik het wel, of gewoon omdat bepaalde dingen tegenzitten. En daar vind ik dan soms wel sneu, zeg maar, dat ze hele goede producers zijn, maar nooit doorbreken als DJ, om wat voor reden dan ook.
Ja,
dat ze de kans niet krijgen van bepaalde organisaties of dat boekingskantoor het niet in hun zien zitten of zo, daar kan ik wel kwaad om worden.
Ja, vind je dat vervelend om als artiest zelf te zien dat boekingskantoren echt een soort afvinklijstje hebben met Oh ja, het gezicht, dat heb je al niet helemaal mee.
Ja, ja, dat vind ik. Zo moet het niet zijn. Maar zo is het wel tegenwoordig. Door social media en zo. Vroeger wist ik nog niet eens hoe mijn favoriete DJ eruit zag. Weet je wel.
Zo'n vriendin heb ik die.
Zijn muziek vet. En daar beoordeel je iemand op. En nu beoordeel je je favoriete artiest op heel veel dingen die ja, tegenwoordig belangrijk zijn. Maar waar ik persoonlijk wel jammer vind dat het zo werkt.
Ja, kan ik op zich wel heel erg iets in vinden. Want ja, dat is het nadeel van social media. Het plaatje moet voortaan zo erg kloppen dat de kwaliteit ten onder gaat. Heb ik
tot een bepaald
niveau.
Ja, ja. Maar uiteindelijk vind ik wel vet om te zien dat uiteindelijk die jongens die gewoon vette muziek maken en dan minder tijd aan social media besteden, die komen er ook gewoon.
Oké, we gaan nu even naar het lekkere luchtige gedeelte. Jij mag een papiertje pakken van de hoop. Er zitten allemaal random vragen in.
Random.
Ja, random. En die mag jij gaan beantwoorden, eentje. Oké, welke vraag is het?
Waar kan je 's nachts voor wakker gemaakt worden?
Ja.
Voor weinig.
Ja, je houdt er niet van om van je nachtrust te...
Nee, ja, ik denk misschien voor een hele vette film of leuke party of zo.
Ben je dan een grote filmfanaat?
Ja, ja. Films en series, al vanaf kind zo gaan.
Wat is dan jouw favoriete film?
Goodfellas.
Zeker zo'n beetje zo'n gangster.
Ja, ja, precies.
Is het dan ook dat daar Guns for Hire van een beetje van
ja, zeker.
Bedacht
maar,
is?
Ik vond die oude maffia-stijl films mooi en Randy meer de futuristische. Die vindt Hitman bijvoorbeeld heel vet. En eigenlijk is Guns for Hire een combinatie daarvan geworden, het uiterlijk en de thema's.
Dus dat hebben jullie ook echt gecombineerd, lekker het oude van...
Ja, als je kijkt, die pakken die we aan hebben, die waren klassiek.
Ja.
En het masker maakt het heel science fiction futuristisch achter.
Ja, dan maakt het weer wat moderner.
Ja, en dat is die combi. En daar vind ik dus leuk ook, zeg maar, aan alles van Guns for Hire kun je zien dat het een samenwerking is.
En hoort dat dan ook in de muziek terug? Dus dat jullie wel de oude...
Ja, nee, de thema's zijn vaak misdaad gerelateerd. Ja. We willen ons daar niet toe beperken, want dan beperk je ook en dan wordt het ook eentonig. Dus we hebben wel meer dingen gewoon. Als het vet is, is het vet, zeg maar.
Ja.
Maar we hebben wel, als we al twee ideeën hebben en het is echt geschikt voor Guns, dan zeggen we ook van, hey, ik heb nou een leuk idee voor Guns for Hire in plaats van dat je er een soloplaat van maakt, weet je wel.
Ja, het is niet dat jullie samen iets aangaan als gewoon Adaro en Randy, maar gewoon dan als
Guns. Nee, maar ik bedoel, je kunt, als je een vet idee hebt, kun je zeggen van, hey, bewaar hem solo.
Ja.
Maar de kracht van ons, vind ik ook, is dat we dus zeg maar ook zeggen van, hey, ik heb nou een vet idee, maar het is meer geschikt voor Guns for Hire. Dus we maken er met z'n tweeën een nummer van en we doen het als Guns for Hire.
Ja.
Dus niet egoïstisch denk. Dus echt van, hey, we zijn dit samen begonnen en dan als we al twee vet ideeën hebben, hop, dan gaan we ook voor Guns.
Dus dan is het als je een idee hebt dat je het er even met hem deelt en dat hij dan zegt, oh ja, dat is inderdaad wel vet voor Guns for Hire.
Ja, en zo heb ik wel eens ideeën en zo heeft Randy wel eens ideeën. En dat, dat is gewoon kicken, weet je wel.
Dat is dan wel mooi. En als er dan een helemaal gloednieuwe maffiafilm in de bios is, gaan die dan ook samen heen? Of?
Soms wel, ja. Bijvoorbeeld een plaat als May God Be With You All, die is geïnspireerd op The Purge. En die plaat zagen we in de bioscoop en toen zijn we dat het ook zoiets gaan maken, zo'n stem met zo'n sirene.
Ja, dat is dan wel vet, dat jullie dan ook samen... Is het dan dat je dan ook samen de zaal uitloopt en dan elkaar gewoon knikkend aankijkt?
Ja,
dat
hebben we al regelmatig gehad, ja. Ja.
Dat is dan wel weer mooi.
Of je kijkt al twee dezelfde series met Plato, Plomo, met Narcos.
Oh ja.
Dus
ja. Dat is ook een hit van, volgens mij, van Guns for Hire. In ieder geval wel Plato, een bekende. Plomo,
ja, dat heeft goed gedaan. Ja, en dus die toespraak die je daarin hoort, dat is van de serie van Narcos. Hebben we opnieuw in laten spreken.
Ja, maar dat is dan wel gaaf dat je iedere keer dan uit zo'n misdaadserie, dat je dan wel die nummers... Ja,
als het past bij Guns, dan gaan we het doen.
Ja, mooi is dat.
Ja.
En als je nou een vraag... Je moet er een vraag terug in doen. Wat voor vraag zou je dan willen stellen aan een DJ?
Ja, dat zullen het mij al natuurlijk technische vragen zijn, maar even iets wat mensen ook leuk vinden. Welke muziek luister je als je geen hardstyle of hardcore maakt?
Nice. En welke muziek luister jij dan als je geen...
Wat ik in het begin al zei, ik luister alle muziek. Ik ben echt een Spotify addict. Ik spit heel Spotify door en dan luister ik ook bijvoorbeeld. Ik kan goed de top 40 van Colombia gaan luisteren. Weet je wel? Ik luister echt alles.
Zit je dan ook naar New Music Friday altijd in de gaten?
Elke vrijdag kijk ik dat. En ik kijk nieuwe clips die uitkomen. Ik volg de hip-hop scene op de voet.
Ja, want volgens mij ben je ook naar het concert van Eminem geweest, toch?
Ja,
daar had ik ook voorbij zien komen.
Ja, ik ben een ethisch muziek fan enorm. Ik hou van hard rock. Ik hou van goede popmuziek. Alles. House.
Als je nou één artiest moet opnoemen waarvan jij denkt, oké, als ik die nog een keer in het echt mag ontmoeten, omdat het muziek geniaal is.
Ja, nou, ik heb eigenlijk de mensen waarvan ik altijd fan ben geweest, ben ik zoveel mogelijk al naar concerten van geweest. Dus ik heb eigenlijk heel veel concerten bezocht. De enige waar ik echt jammer vind dat ik die nooit in het echt gezien heb, is George Michael. En Queen, omdat ik toen natuurlijk nog te klein was. Ja. Had ik graag gezien. Maar George Michael had ik echt op een verlanglijstje staan om omheen te gaan. En toen ging hij dood.
Ja.
Dus daar baal ik wel echt van. Want dan luisterde ik als kleine jongen al naar.
Mooi.
Maar ik heb van de mensen van wie ben ik fan geweest. Lenny Kravitz heb ik een paar keer in het echt gezien. Metallica. Ice Cube van de rap. Even kijken wie ik echt... Dr. Dre moet ik nog zien. Maar bijvoorbeeld, ik ben heel erg fan van de Gypsy Kings. Nou, die heb ik meerdere keren gezien. Ik ben heel erg fan van Nederlandse muziek van Frank Boeien. Nou, die heb ik denk ik wel 25 keer gezien. Eigenlijk alles. Ik probeer zoveel mogelijk te zien. Bijvoorbeeld de Eagles ben ik ook gaan kijken. Weet je wel, gewoon omdat ik bepaalde nummers aan vet vind. En ja, die mensen leven wel nog. En dan denk ik, nou moet ik erin. Ik heb Prince nog gezien.
Oh, nice.
Ja. En vind ik Madonna heb ik gezien. Dus ik wil zoveel mogelijk zien.
Maar haal je daar dan ook een soort van inspiratie vandaan of zo?
Ja, ik ben wel eens naar concerten geweest dat ik echt ideeën kreeg voor nummers. Of voor show elementen. Bij Guns zijn we altijd op zoek naar nieuwe dingen, ook op visueel gebied en zo. Zijn we bijvoorbeeld naar een Muse concert geweest en hadden we dingen gezien die we echt vet vonden. En dat zag je bijvoorbeeld dat wij iets met film gingen doen met de No Mercy Tour van Guns N' Roses.
Ja.
En toen waren wij net daarvoor, waren we met z'n allen naar een Muse concert geweest. En die lopen daar helemaal in voorop.
Ja, en dat is dan wel mooi dat je dus eigenlijk een totaal andere muziekstijl, dat je dan in één keer allemaal ideeën kan opdoen.
Ja, maar ja, dan kun je originele hardstyle muziek maken. Als je alleen maar naar hardstyle luistert dan, en je haalt daar je inspiratie uit, dan haal je inspiratie uit iets wat hardstyle publiek al kent.
Ja.
Weet je, dus dan zal het nooit zo fris zijn als dat je uit andere muziek luistert. Heel veel jongens luisteren ook heel bijvoorbeeld die jongens die echt op sound design gebied heel goed zijn, die luisteren bijvoorbeeld veel naar dubstep en zo. Daar is dat ook heel belangrijk.
Ja, bijvoorbeeld Noise Control luistert ook een beetje die elektronische.
Ja, dus daar kun je ook heel veel ideeën uithalen en technieken. Dus vind ik ook vet.
Ja, maar dat is ook vet.
Ja.
Ja, en fans hebben ook vragen ingestuurd.
Yes.
Onder andere Yuri, die heeft gevraagd of je ooit na hebt gedacht over een collab met Silence.
Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet veel muziek van hem ken, maar ik zal het eens even gaan checken. Maar als ik collabs maak, dan is het wel vaak niet alleen met jongens die ik goed vind produceren, maar ook waar ik een persoonlijke klik mee heb, zeg maar. Ik ga niet puur collabs maken strategisch van die heeft veel likes, dus dan werkt een samenwerking, krijgen we alle twee nog meer likes. Zo zit ik niet in elkaar.
Zit niet voor de populariteit.
Nee, meer van vind ik zijn muziek vet en kan ik het goed met hem vinden en kunnen we samen iets moois maken.
Ja, op zich ook wel begrijpelijk.
Ja, de ene die kiest meer voor de strategische kant en de andere meer voor deze kant. Ja,
produceren moet ook gewoon lekker lopen als het in de studio klikt.
Ja, ik vind het muziek maken is best wel, is wel raar woord, maar het is best wel intiem. Je bent wel met je emoties bezig.
Ja.
En dan werkt het niet als je elkaar niet kent, vind ik.
Ja, dat is ook zeker waar.
Ja, en dan komt er niet, ik ben iemand, er komt niet het beste uit als je elkaar niet kent.
Zeg ook wel dan begrijpelijk. Kijk, dan vraagt hij het Conflict Raw op Instagram. Hoe jij terugkijkt op het afgelopen jaar productiegewijs?
Ik vind dat het echt lekker gaat. Ik zit in een lekkere flow. Ik heb een beetje een andere stijl. Het is meer melodieus geworden, maar wel de melodieuze kant die ik mooi vind. Het is meer de melancholieke wat ik zei. Niet zozeer euforisch, maar serieuze melodieën. Die gevoel waar je gevoel van krijgt. En dat ligt me heel goed. Kom ook eindelijk, want vroeger maakte ik vooral duister en roar. En nu komen echt pianolessen van pas. Dus ik heb heel veel pianoles gehad vroeger. En nu kan ik daar echt kan ik daar meer gebruiken. En het gaat ook vlotter daardoor. Ja, ik zit gewoon in een lekkere flow en ik ga lekker daarmee verder. Ik voel die muziek nu en ik merk gewoon dat ook de scene vind ik veel positiever erin staan dan 2-3 jaar terug, toen het allemaal heel hard werd. En er zijn echt goede dingen gebeurd in de scene en ik voel me helemaal thuis, zeg maar.
Ja, dus er gaan meer van die platen komen als Touch Star.
Als Touch Star, ik wil niet zo snel maken van ik ga een nieuwe Touch Star maken. Nee, ik wil weer wat anders. Ja. Ik probeer zo min mogelijk te hebben dat platen op elkaar lijken. Het moet elke keer weer een andere invalshoek hebben of iets bij Adaro dan, ja.
Ja, begrijpelijk. Een andere vraag. Stefan die vraagt, wat valt het absoluut tegen aan een DJ-producer zijn?
Ten eerste vind ik dat we niks te klagen hebben. Omdat ja. Het is echt je moet dankbaar zijn dat je dit mag doen als beroep. Veel vrienden van mij werken in de bouw en zo. En dan hoor ik die verhalen van hun in de winter en de kou. 'S Ochtends om 5:30. Dan denk ik van, ben ik toch blij dat ik dat niet hoef. Dus als eerste moeten we niet klagen. Nou, klagen doet ieder mens, dus dat gebeurt toch wel.
Ben je een Nederlander voor, ten slotte.
Ja, en wat is er bij ons te klagen? Het enige is dat er constant druk op je zit. Omdat het zo'n fanatieke scene is en iedereen meekijkt en iedereen overal mening om je heeft. En als je even de lul bent op internet, dat is niet zo leuk bijvoorbeeld om te lezen, weet je wel.
Nee.
Dus dan kun je het beste maar niet lezen, maar dan moet je mee om kunnen gaan.
Krijg je dan veel kritiek van fans?
De laatste tijd is het gelukkig. Dat vind ik echt leuk. Want daar krijg ik ook een positief gevoel van. Als je mooie dingen ziet geschreven worden. Dan is het allemaal leuk. Maar het is ook een tijdje geweest dat er niet zo positief gepraat werd. En soms vond ik dat niet zo leuk. Omdat ik in mijn optiek deed ik gewoon ook wat ik vet vond. Alleen dat een hoop fans van daarvoor dat in één keer niet meer vet vonden, ja. Ik heb gewoon nog niet dezelfde smaak als hun.
Ja.
Ja.
Ja, je moet wel muziek maken die bij jou ligt.
Ja, ik vind die platen die zeg maar online afgekraakt werden, die vind ik wel vet. Een Sucker Beats met de Machine, een Disruption met Jack of Sound. Ik vind dat vet. En heel veel mensen vinden dat niet. Nou ja, ik wel.
Maar het is ook belangrijk dat je er gewoon bij je eigen mening blijft. Omdat je niet daar beïnvloed door fans.
Nu maak ik veel melodieuze platen waar veel mensen leuk vinden. Maar ik ga echt nog wel zo'n plaat als Sucker Beats en Disruption nog gewoon blijven maken. Want ik vind dat mooi.
Ja, maar dat is ook belangrijk.
Ja.
Kijken van Mitch. Die vraagt of er ooit nog een nummer samen met de Raw State Crew komt.
Dat staat al heel lang op de planning. Maar eigenlijk door de drukte die we allemaal afzonderlijk hebben en omdat we ook nog meerdere projecten doen. Kijk, Frequence en B-Front hebben ook nog B-Frex. B-Front heeft ook nog B-Frontliner met Frontliner. Wij hebben Guns for Hire. Dus daardoor is het gewoon heel moeilijk om in de praktijk echt met z'n allen een track te gaan maken. We hebben er wel eens over zitten denken van we gaan een keer een paar dagen een huisje ergens huren en dan gaan we met z'n allen een track maken. Maar ja, door de drukte en de deadlines die iedereen heeft met zijn eigen projecten is daar gewoon nog niet van gekomen. We zouden het allemaal graag willen, maar ja, het is gewoon door al de shit eromheen niet van gekomen.
Ja, je zit met zoveel mensen in die crew. Dat, weet je, je bent van niet van één persoon afhankelijk, net zoals met Guns for Hire.
De een is met zijn album bezig, de ander met zijn EP en die moet af. En de ander heeft een anthem voor dit feest gemaakt en heeft voorrang. En zo is het de hele tijd, weet je wel.
Dus ja, het ligt niet stil.
Nee, en een plaat heb je niet in een paar uurtjes gemaakt. Een goede plaat kan je goed een paar weken over doen.
Ja, misschien ook wel een paar maanden.
Dus het is niet zo dat het allemaal snel, een paar maanden kan ook. We hebben ook meegemaakt een paar maanden. Je kunt op één onderdeel zo lang blijven hangen dat het gewoon keilang duurt. Natuurlijk kan het snel gaan, maar het kan ook heel lang gaan. En dat kun je nooit van tevoren zeggen.
Nee, klopt.
Een creatief proces.
En Joey Rutteman die vraagt, wil je Adaro Everyday op Spotify zetten?
Dat gaat niet. Dat is een bootleg.
Ah.
En bootlegs mogen niet op Spotify.
Nee, dat heeft allemaal van die stomme rechten te maken.
Daar zijn geen stomme rechten, dat is wel logisch. Het zijn geen stomme rechten, het is gewoon normaal natuurlijk. Het origineel is van een ander en dan mag je niet zomaar bewerken en geld aan verdienen. Dus dan mag het niet op Spotify.
Nee, en dan komt het maar eerder op YouTube.
YouTube kan je het wel gewoon opzetten, ja.
En Marijke, die vind ik wel goede vragen. Hoe voel jij je als je naar je eigen muziek luistert?
Die luister ik niet als hobby of zo.
Nee, maar als je het aan het maken bent, als het af is.
Dan gaan de emoties alle kanten op. Ik kan extreem chagrijnig worden als ik muziek aan het maken ben en het lukt niet. Dan ben ik echt niet te genieten. Dan kan ik onderhand met de deuren gaan smijten. Maar het kan ook zijn dat ik helemaal happy ben als het wel lukt. En als het... de emoties gaan echt van omhoog naar omlaag als je in de studio zit. Constant met lukt het niet, is dit vet, is dat vet. Wat voor stijl, nummer is het. Dus één grote rollercoaster van emoties.
Maar als het dan af is, voel je dan wel bepaalde emoties die je er ook echt bij voelt? Zoals bijvoorbeeld echt wel een gevoelig nummer dat je dan of verdrietig of zo kan...
Tuurlijk. Die emotie die jij hebt als je het kernidee bedenkt. Dus de melodie vaak, wat je op de piano vaak doet of zo. Die emotie, die wil je wel nog, die kern wil je behouden in het hardstyle nummer.
Ja. En hoe zou je graag willen dat wij luisteraars ons voelen als we naar jouw muziek luisteren?
Vooral eigenlijk, en dat is eigenlijk, dat komt puur door mijn eigen smaak, dat ik zo van variatie hou en van zoveel verschillende dingen. Zou ik het mooi vinden als de luisteraars dan zouden snappen dat ik ook van links naar rechts wil produceren. En breed wil produceren en ook breed wil draaien en dat ze dat begrijpen. Maar ik begrijp ook dat heel veel fans niet zo'n brede smaak hebben. En dat ze de ene plaat van mij wel mooi vinden en de andere niet. Dat begrijp ik.
Ja.
Is logisch, weet je wel. Het heeft met smaak te maken, verschillende smaak. Dus accepteer dat er platen bij zitten die je niet mooi vindt. Maar er komt vanzelf weer iets wat je wel vet vindt. Er zullen maar weinig mensen zijn die iedere dag op een plaat echt mooi vinden. Want dan moet je precies dezelfde smaak hebben als ik.
Ja, en niet iedereen is...
Die zullen er niet veel zijn.
Nee, niet iedereen is hetzelfde als dat jij
smaak, bent. De smaak komt door je opvoeding en wat je in je jeugd allemaal voor muziek luistert. Nou, ik heb zoveel geluisterd en zoveel verschillende dingen. En overal invloeden door de jaren heen uit opgedaan. En daar verwerk je onderbewust allemaal in je muziek.
Maar het zou toch ook saai zijn als iedereen dezelfde smaak zou hebben? Als iedereen hetzelfde leuk zou vinden?
Daarom vind ik ook zo leuk bij Hardstyle. Dat je met al die verschillende producers die weer allemaal wat anders doen. Dat je nu juist... Ik snap ook nooit goed, zeg maar, van... Ik ben fan van Pietje, maar Jantje vind ik helemaal kut. Weet je wel?
Ja.
Ik vind het mooi. Vroeger, toen ik Hardstyle luisterde, vond ik Jantje goed en Pietje goed. Natuurlijk vond ik soms Jantje beter als Pietje. Maar ik vond Pietje niet kut omdat ik Jantje goed vond.
Ja, ik vind dat iedere artiest heeft... Kijk, ik ben ook niet fan van alle DJ's, maar ik vind dat bijna iedere DJ minimaal één nummer heeft wat echt goed is.
Ja, en je bent toch allemaal voor hardstyle. Het gaat toch om de muziekgenre in zijn algemeen.
Ja.
Toch niet omdat de ene populaire of artiest populairder moet zijn als de andere of dit of dat. Het gaat om de muziek, om hardstyle.
Ja.
En daar vind ik, dan moet het om blijven draaien.
Ja, dat is ook zeker zo. Dat het is ook echt dat het echt om de muziek gaat en niet zozeer om de persoon wie er op de stage staat.
De muziek is een lifestyle en de muziek zal altijd doorgaan.
Dat is mooi om mee af te sluiten.
Ja.
Vind ik een hele mooie. Thanks voor de tijd die ik nu mee heb door kunnen brengen en voor de eerlijkheid.
En bedankt iedereen voor de vragen die je in hebt gestuurd.